hier kwam. Je hoort maar zelden mensen zozeer mopperen als Paulus in de tekst die we zo meteen gaan lezen. En mensen hebben allerlei ideeën over deze tijd, die deugt niet en het wordt steeds slechter en zo. Dat hoor je regelmatig natuurlijk. Nou, moet je Paulus horen zo meteen. En laten we gelijk maar beginnen. Paulus. Hij zegt tegen Timotheus, hè, schrijft hij in een brief. Weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zo, pak een beet. Dat is nogal wat. Zo zijn mensen dus. Nou, als je dit lijstje helemaal zou gaan analyseren, gaan we nou niet doen. Maar ik wil even twee dingen eruit lichten. Wat je aan het eerste zegt, is mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. En dan helemaal aan het eind zegt hij, ze zijn meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Dus wel liefhebbers van zichzelf en geen liefhebbers van God. En daar staan al die andere dingen tussenin geplakt. En hij zegt van, weet je Timotheus, dit zijn de laatste dagen. En nou kan je zeggen van, oh nou, de laatste dagen zullen we wel zien wanneer dat gaat gebeuren. Maar eigenlijk, wat Paulus je zegt is van, die laatste dagen, die zijn al lang begonnen. Het hele Nieuwe Testament zegt dat. Die laatste dagen, dat is nu sinds de komst van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest. De laatste dagen. Ik herinner je even aan die Pinksterpreek van Petrus. Weet je wel, als de geest gekomen is met stormgeluid en tongen van vuur en zo. En dan staat Petrus op en dan zegt hij van, dit is wat er is voorspeld door de profeet Joël. Het zal zijn in de laatste dagen dat ik van mijn geest zal uitstorten op alle mensen. He? Dus, en dat vind je herhaaldelijk terug in het Nieuwe Testament. De laatste dagen, die zijn al begonnen. En wat Paulus hier dus zegt is van Timotheus, je moet weten dat je dan dit tegenkomt. Nou, dit hele rijtje. Waarom schrijf je dat? Timotheus is een jong vent. Die is een helper van Paulus. Hij heeft hem ergens tegengekomen. Die is tot geloof in Jezus gekomen. En Paulus die heeft een gemeente gesticht. Heel veel gemeenten natuurlijk. Ook eentje in Efeze. En op een gegeven moment zegt hij, Timotheus, ik wil jou even daar neerzetten, dat jij de zaak daar op orde brengt. Gaat niet altijd goed in zo'n kerk? Nou, daar weten we alles van. Er kan zomaar een conflict ontstaan of allerlei onregelmatigheden en zo. En Timotheus die heeft daar de leiding over. En Timotheus denkt, dat kan ik helemaal niet. En deze brief, en ook de eerste aan Timotheus, zijn er twee. Dit is eigenlijk een hartstochtelijk appel van Paulus aan Timotheus. Joh, je kan het wel, want je staat niet alleen voor. Hè, je wordt geroepen door God. En hij geeft ook wat je nodig hebt. En daarom, Timotheus, hou vast aan dat evangelie en geef het door aan anderen. Dat is eigenlijk het hoofdthema van deze brief. Laat je door niks in de war brengen. Laat je door niks uit de koers brengen. Daar gaat het over. Maar ja, toen was net zoals als nu, het evangelie is niet altijd overal welkom. Want het is een beetje lastig met het evangelie. Het gaat dwars tegen ons in. Het spreekt ons tegen. Het strijkt ons niet altijd over de bol van, joh, je doet het goed, fantastisch. Hè? Nee. Het evangelie zegt ook van, je doet het helemaal niet altijd zo goed. En er zijn heel veel dingen die in jouw leven en in mijn leven niet sporen en die anders zouden moeten. We willen heel graag onze eigen baas zijn, maar kijk dan maar wat er gebeurt. Nou, en kijk dan nogmaals naar dit rijtje. Als de liefde van God voor God en de liefde voor anderen, als die verdwijnen, dan komt een heleboel voor in de plaats. Al die andere dingen, die zijn een gevolg daarvan. Hè? Geldzucht of opschepperij of ongehoorzaamheid of lasten of wreed zijn, noem ze maar op. Het is niet voor niks, hè, dat als Jezus gevraagd wordt van wat is nou het grote gebod, dan zegt hij van God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. En als je dat echt serieus neemt, dan is er voor de rest van dat rijtje helemaal geen plaats. Nou, als je het zo bekijkt, hè, dan is dat natuurlijk helemaal geen leuke tekening, hè, van mensen zonder God. Dat wil je toch niet? Maar het is wel waar. En nou moet je niet denken van, oh, maar als christenen hebben we daar natuurlijk helemaal geen last van, hè? Dat zijn de mensen zonder God. Want weet je, die dingen die daar beschreven worden, die zitten ook in jou en in mij. Die zitten in ons eigen hart. En het is niet zo van, niet christen, dan ben je dus allemaal dit, hè? Want er zijn gelukkig natuurlijk ook heel veel ontzettend aardige en sympathieke niet-gelovige mensen. He, dus het is niet zo dat je alleen maar al die dingen bent. Wreed en roekeloos en ongehoorzaam en noem maar op en zo. Maar het doet wel elke keer een greep naar je hart. He, het is elke keer iets wat in je leven aan het rommelen is. En waar je dus moet worden tegengesproken. En waar je berouw van moet hebben en vergeving voor moet hebben. Daarom gaan we zo meteen ook avondmaal vieren. He, omdat je elke keer moet zeggen van ja heer, ik heb er weer niks van gebakken, maar ik kan ook niet aan mezelf kijken om bij u acceptabel te zijn. Ik kijk naar Jezus en dat doet u ook. En daar wil ik bij horen. En dan is het wel oké. Nou, dat is dus het lastige van het evangelie. Wat je wel kan zien trouwens, hè, is dat een samenleving die God meer en meer loslaat, dat hij steeds meer de trekken gaat krijgen van wat hier beschreven staat. Ik ben zelf opgegroeid in een volkswijk in Rotterdam. Ik heb ook nog in Maassluis gewoond, hè, van mijn 14e tot mijn 17e, denk ik zo ongeveer. Maar daarvoor, ik was geboren in Overschiet, Rotterdam. Nou, dat was echt een volkswijk, zeg maar. Maar ik herinner me nog dat als ik ging buiten spelen, dat mijn moeder dan zei van, joh, doe je even een touwtje uit de deur, door de brievenbus. He, zodat je zelf weer binnen kan komen, hoef niet elke keer naar de deur te lopen. Kon gewoon, no problem. Sterker nog, mijn oudste broer die is 2 jaar ouder en er zijn nog foto's van dat het gezinnetje woonde toen 4 hoog op een flat en mijn moeder die zette gewoon de baby in de kinderwagen daar beneden voor de flat en ging dan boven daar het huiswerk doen. En daar is een foto van. Kun je je voorstellen, zou je dat nu doen? Je baby gewoon neerzetten en dan heel eind weg? Nou, ik geef maar even aan van the world has changed. He, om met de Lord of the Rings te spreken. I can smell it in the air, I can feel it in the water. De wereld is echt veranderd en dat heeft alles te maken, denk ik, met dat mensen God niet meer serieus nemen. En dat vertaalt zich dan in de publieke moraal. Dan zou je denken van, nou weet je, als we nou maar allemaal gelovig zijn, dan is dat dus geen probleem. Nou, ik lees nog een stukje verder. He, dus in vers 4 staat dan dat mensen zullen verraden zijn, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zin genot dan liefhebbers van God. En dan gaat het verder in vers 5. Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar ze hebben de krachten van verloochend. Timotheus, keer je ook van hen af. Want tot hen behoren mensen die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen, die met zonde beladen zijn en door allerlei begeerten gedreven worden, die altijd leren en nooit tot erkentis of tot kennis van de waarheid kunnen komen. Het gaat over godsdienstige mensen. Want naast Me Too heb je ook Church Too. Denk even aan Hillsong, hè, wat er nu steeds in het nieuws is. Of een tijdje geleden Willow Creeks. Van die hele grote bekende kerken. Hè, en dan blijkt opeens dat er allerlei misbruik aan de gang was. En gesjoemel en gemarchandeer en zo. Wil je niet weten. De Rooms-Katholieke Kerk heeft natuurlijk ook het ene schandaal aan het andere te verwerken. En denk eigenlijk maar niet dat wij er helemaal vrij van zijn. Het zit overal doorheen. Godsdienstige mensen hebben een schijn van godsvrucht, maar de krachten van Omar, die hebben ze verloren. Dat is weg. Er lopen seksuele roofdieren rond, ook in de kerk. En wat Paulus hier zegt is van, en ze weten een hele makkelijke prooi te vinden, vrouwtjes noemt hij dat, verkleinwoord, die leven voor de buitenkant, die niks beters te doen hebben en die wel meegaan met zo'n gladde jongen die dan allerlei mooie dingen vertelt en zo. En waarom zegt Paulus dit nou allemaal? Hij zegt, Timotheus, pas ervoor op, zet je schraf, houd op een afstand. Je moet niet alles dulden in de kerk. In de kerk mag je heus wel eens nee zeggen, nee, moet je zelfs nee zeggen. We hebben in de kerk niet tolerantie als hoogste waarde. Iedereen is welkom en alles vinden we wel oké. Want misbruik ook van godsdienst ligt op de loer. En zoals altijd, het bederf van het beste wordt het slechtste. Paulus gaat nog even verder. Hè? Vers 8. Vers 7 zegt hij, ze kunnen nooit tot kennis van de waarheid komen. En dan zegt hij in vers 8, op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes ingingen. Zo gaan ook zij tegen de waarheid in. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid en wat het geloof betreft verwerpelijk. Maar ze zullen het niet veel verder brengen, want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden, zoals het ook bij die twee het geval was. Dan kan ik me voorstellen dat je denkt van Jannes en Jambres, wie zijn dat nou weer? Nou, dat zijn mensen uit het verhaal van de Exodus uit Egypte. Hè, dat Israël verlost werd uit de slavernij en naar het land Kanaan werd gebracht. En die namen Jannes en Jambres kom je trouwens in het boek Exodus niet tegen, maar wel in andere apocryfe boeken. En Paulus die citeert dus die namen nu. Dat waren magiërs, Egyptische tovenaars, die te hulp werden geroepen door de farao. Als Mozes daar komt, eerst wil hij helemaal niet en dan zegt God van, nou je moet toch, neem de staf van Aaron maar mee en dan zal je daarmee wonderen doen. En dan het eerste wonder wat Mozes dan doet, is dat hij die staf in zijn hand heeft en dan gooit hij hem op de grond en dan wordt het een slang. Wah! En dan zegt de farao, oh, leuke truc, maar die kennen wij ook. Jannes, Jambres, kom eens even hier. En ja hoor, zij doen precies hetzelfde met hun staf, er wordt ook slangen. Staat wel dan dat de staf van Aaron, hè, die slang geworden is, die eet die andere slangen op. Als je daar een leuke verbeelding van wil zien, dan moet je even op YouTube googlen van The Prince of Egypt. En dan, you're playing with the big boys now. Dat is fantastisch. Hoe die Jannes en Jambres dan worden verbeeld. Hè? En hoe ze dat hun magische spreuken lanceren en zo. En hoe Mozes dan elke keer denkt, oh, wat gebeurt hier? Nou ja. Maar Paulus die zegt hier dus van, kijk, en dat waren nou mensen die stonden de waarheid tegen. De waarheid die van Gods kant daar binnen komt en ze proberen met geweld het tegen te houden. Zoals Paulus dat zelf ook een keer meemaakte toen hij op Cyprus was en dan de landvoogd daar die heeft een open oor van het evangelie, maar dan is er zo'n tovenaar ook weer, Elimas, en die probeert het evangelie tegen te spreken en dan wordt hij met blindheid geslagen op dat moment. Nou, je ziet het eigenlijk voortdurend, hè? De waarheid die is niet zomaar veilig in de kerk. Want er zijn ook in de kerk mensen die zeggen van ja, weet je, wat waar is, dat is niet wat God waar vindt, maar dat is wat mijn gevoel zegt. He? Als mijn gevoel zegt van het is wel oké om me met de buurvrouw aan te pappen terwijl ik zelf al getrouwd ben bijvoorbeeld, he? Dan is dat dus oké. Weet je, even later, daar heb ik geen dia van, maar ik lees het toch maar even voor in hoofdstuk 4. Daar zegt Paulus van, vers 3. Er zal een tijd komen dat de mensen de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat ze zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. En ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Hoor je dat? Komt de tijd dat mensen niet meer de waarheid willen, maar alleen maar wat hun oor streelt. Ze zullen naar hun eigen begeerte leraars bijeenhalen die hen naar de mond praten. Zo staat het in de Nieuwe Bijbelvertaling vertaald. En kijk maar even in de kerk, want je ziet in sommige kerken, ik hoop niet in deze, maar in sommige kerken zie je dat precies is wat er gebeurt. Nou hoor, God vindt het allemaal wel oké, hoe we ook leven en zo. En daarom vind je in deze brief voortdurend die aansporingen om kritisch te zijn. ook op je eigen motieven. Want is er hier iemand in de zaal die zegt van, nee hoor, dat eerste rijtje wat je aan het begin, hè, dat speelt in mijn leven geen enkel rol. Ik heb nooit last van geldzucht of van trots en ik roddel nooit en ik ga niet voor het genot in de eerste plaats. Het trekt toch aan ons allemaal. Dat zit toch in ons mens, tenzij we ervan bevrijd worden. En het evangelie gaat daarover. Hoe kan je nou zorgen dat je daar niet in meegaat? Dat je elke keer weer op je platte mond gaat? Hoe doe je dat nou? Nou, Paulus die zegt van, nou, er zijn twee dingen die ik je op dit moment voor wil houden, Timotheus. Hoe je kan stand houden. Wat voor remedie heb je daar dan tegen? Twee dingen als wapen. We lezen nog verder in vers 10. Maar Timotheus, jij, u zegt hier, hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs. Levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding. Paulus houdt nogal van rijtjes, hè. Je hebt me nagevolgd in mijn vervolgingen en lijden, zoals die me overkomen zijn in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan? En uit die alle heeft de Heere mij verlost. En ook alle die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Zij misleiden en ze worden misleid. Blijf jij, Timotheus, echter bij wat je geleerd hebt en waarvan je verzekerd bent, omdat je weet van wie je het geleerd hebt. Nou, eerst maar even tot zover. Wat Paulus dus zegt hier zo is van, weet je wat je nodig hebt? Een voorbeeld. Want het goede voorbeeld is meer dan 1000 woorden, dat weten we allemaal. En Paulus zegt hier, let erop wie je voorgegaan is. En dan wijst hij naar zichzelf. Dan kun je denken, nou wat een opschepper zeg. Moet je kijken wat hij allemaal van zichzelf zegt. Maar Paulus die zegt dat niet om op te scheppen. Want hij weet heus wel, wat hij ook op een andere plek wel zegt, dat hij de grootste van alle zondaren is als hij aan zichzelf wordt overgelaten. Maar hij hoeft ook niet te ontkennen wat God in zijn leven allemaal bewerkt heeft. En hoe die veranderd is. En hoe hij zich heeft ingezet. En hoe die vervolgd is voor zijn geloof. Wat hij allemaal verdragen heeft. En hij zegt van, Paulus, als je naar mij kijkt, bedoel, misschien helpt het jou om dan niet verbaasd te zijn als jij vervolgd wordt. Of als het moeilijk is in jouw leven. Al eerder in deze brief had hij Timotheus gewezen op zijn oma. In hoofdstuk 1 vers 5 en op zijn moeder. Hij zegt van, Timotheus, je bent wel later tot geloof gekomen, maar je had wel een vrome moeder en een oma. Want Timotheus kwam uit een heidens gezin, zijn vader was een Griek, maar zijn moeder en zijn oma waren Jodinnen. En van kindsbeen aan had hij dus wel gehoord over de God van Israël en de heilige schriften gekend. En toen het evangelie dus kwam door Paulus, toen viel alles op zijn plek. En toen zei hij van, oh, maar nu snap ik het. He? En dat is dus een bagage, positieve bagage, die hij meegekregen heeft. Let op het goede voorbeeld. En geef het goede voorbeeld. Want als iemand leiding geeft, zoals Timotheus in dit geval, maar eigenlijk is er niemand die geen leiding geeft. He? Als je in een gezin kinderen opvoedt, geef je leiding. He, zoals in een klas natuurlijk, op school of in een bedrijf. Of je kan zelfs in je buurt leiding geven door het initiatief te nemen voor een burendag, noem maar iets. He. Of gewoon door vriendelijk te zijn, praatje te maken over de heg. Ik weet niet wat je allemaal kan doen. Dat is ook een manier van leiding te geven. En dan, ja, dan heb je genade nodig om daarin het goede voorbeeld, iets uit te stralen van wat God in jouw leven aan het doen is. Bid dan om de genade dat jij een betrouwbare getuige bent. En dat je het blijft, want wie meent te staan moet toezien dat hij niet valt. Het is zo gemakkelijk, hè, om mee te gaan met de wereld om je heen. En met het succes wat de wereld belooft. En het leven met Jezus, dat zal nou een keer nooit populair worden. Paulus gaat er hiervan uit, hè, dat je vervolging zult ervaren. In vers 12, alle die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Huh? Lijkt wel vreemd. Als wij nou nooit een keer iets van vervolging ervaren, toch? Alle die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Nooit meegemaakt dat je vervolgd werd? Het kan wel zijn dat je een beetje zout bent geworden, wat de kracht verloren is misschien. Nou, hebben we nog niet te maken in ons werelddeel met dat je in de gevangenis wordt gegooid of in een concentratiekamp wordt gezegd of gemarteld wordt of zo, wat op heel veel andere plekken natuurlijk wel zo is. En tegelijkertijd kun je wel je afvragen van, laat ik een voorbeeld geven. Ik praatte vorige week met iemand uit de gemeente en die zei van, op mijn werk hebben ze die regenboogvlaggen. En die hebben ze opgehangen en er worden allerlei dingen georganiseerd. Nou, daar heb ik helemaal niks mee, zei hij. Dat is ook niet mijn overtuiging. He? Ik geloof in een huwelijk tussen man en vrouw. Christelijk huwelijk. En niet in wat er allemaal als alternatief wordt gepresenteerd. Hij zei, als ik dat zeg op mijn werk, ben ik mijn baan kwijt. Ik kan het tegen jou zeggen, maar op mijn baan moet ik dat niet laten merken. Alle die in Christus Jezus God vruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Zelfcensuur onder christenen. Je komt het steeds meer tegen, denk ik. Paulus zegt van, let op de mensen om je heen. Hè? Let op de mensen waar je aan op kan trekken. En het tweede wat hij zegt, lees nog even verder. We beginnen opnieuw in vers 14. Blijf echter bij wat je geleerd hebt en waarvan je verzekerd bent, omdat je weet van wie je het hebt geleerd. En dat je van jongs af de heilige schriften kent, die je wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Wat is het tweede wat Paulus hier aanbiedt? Hij zegt van, je hebt de Bijbel toch? Je hebt de Heilige Schrift. En dat is de bron waaruit je moet drinken, mensen. Steeds weer. En dat is gezag wat van buiten ons komt, dat we niet zelf bedacht hebben, waarvan we niet kunnen zeggen van, oh ja, interessant, die Bijbel. Goede suggesties misschien, maar ja, als ik het zelf anders vind, doen we dat. Paulus die zegt van, die schriften die kunnen je wijs maken tot zaligheid. Beetje ouderwets woord, hè? Maar wat hij bedoelt is tot redding. Hè? Je leven wordt gered van de eeuwige toorn, van de dood. Daar gaat het over. Redding door het geloof in Christus Jezus. Steeds draait het in de Bijbel om Jezus. Hè? Hij is de parel van grote waarde die verborgen ligt in de akker. De Bijbel is dan de akker. En elk Bijbelgedeelte moet je eigenlijk zien te betrekken op ja, wie is Jezus eigenlijk? En als je niet bij hem uitkomt, dan heeft de Bijbel geen nut. Want Jezus is zelf die bron waaruit we moeten drinken. Weet je, je kunt Jezus dus niet losmaken van de Bijbel. Er zijn wel mensen die dat doen. Hè? Die zeggen dan van, ik ben progressief christen, noemen ze zich dan. En dan zeggen ze van, ik geloof wel in Jezus. Maar ja, die Bijbel, ja, dat dachten mensen toen. Maar ja, wij kunnen er nu heel anders over denken en dat is ook waar. Ik wil zelf wel behouden waar ik me aan wil houden in de Bijbel of niet. En dat doen ze van allerlei goocheltoeren om de Bijbel iets te laten zeggen wat de Bijbel helemaal niet zegt. Sorry dat ik het zo zeg, maar je ziet het om je heen gebeuren. Maar Jezus kun je niet loskrijgen van de Bijbel. En Jezus naar eigen inzicht. Gewoon zoals jij hem zou wensen. Jezus zegt van, als je mij lief hebt, dan zul je mijn geboden bewaren. Dan zul je mijn woorden serieus nemen. He, en dan doet er dus toe wat er dan exact staat. He, wat hij werkelijk gezegd heeft. En niet waarvan ik vind dat hij dat gezegd zou moeten hebben. Wat in dit gedeelte tot uiting komt, is een diepe eerbied voor de Bijbel als het woord van God. Heel de schrift, zegt Paulus vers 16, heel de schrift is door God ingegeven. Het woord in het Grieks is theopneustos. En dat betekent door God geademd. God heeft al die mensen, profeten en koningen en evangelisten en zo, die heeft hij bekwaam gemaakt om die woorden te spreken die God wil dat ze zouden spreken. En God zegt van, en neem dat serieus, want daarin spreek ik zelf. Het is zijn boek. En je moet dus volstrekte gezag toekennen wat het heeft. Dat is ook het nut van Bijbellezen, zegt Paulus hier zo. Van heel de schrift, die is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen. Dat is positief. Dat je steeds je afvraagt van, wat zegt de Bijbel dan eigenlijk over, nou, noem maar iets. Het inrichten van je persoonlijke leven. Of van de maatschappij. Hoe we omgaan met seksualiteit of relaties. Hoe we omgaan met gerechtigheid tussen de volken. Hoe we omgaan met de vreemdeling en de wees, de asielzoekers enzovoort. Wat zegt de Bijbel daarover? Nemen we dat serieus en doen we het dan ook? Dat is waar het hier over gaat. Het zijn geen praatjes. Het zijn dingen waarvan Paulus zegt van, zo is God aan het werk, hè? En neem die Bijbel serieus. Om te onderwijzen en ook om te weerleggen, zegt hij. Dat is het negatieve. Het positieve is onderwijzen, het negatieve is ook weer spreken wat gewoon niet klopt. Je hoeft niet alles te dulden. Je mag het geloof ook verdedigen tegen alle aanvallen die er in deze tijd tegen gedaan worden. Op een andere plek heeft Paulus het over het neerhalen van bolwerken. Bolwerken, dat zijn van die forten en zo, verdedigingswerken die worden opgericht om het geloof klein te krijgen. En Paulus zegt, nou laat je maar niet intimideren, de Bijbel die kan het aan. Al die schijnwaarden waar mensen vandaag warm voor lopen. Steeds meer geld, steeds groter huis, steeds verdere reizen, steeds meer seks of drugs of festivals. Anders ben ik niet gelukkig. Het zijn bolwerken. Het is schijn. En de Bijbel die kan je helpen om het te ontmaskeren en te zeggen van, nou als ik daar mijn leven aan geef, als ik daarachter loop, dan loop ik dus het ware leven mis. De Bijbel is gegeven om te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, staat hier. Verbeteren en opvoeden, dat betekent dat je groeit. Groei is normaal in het geloof. En dat je groeit in een klein beetje meer op Jezus gaan lijken. Een klein beetje meer heiligheid, een klein beetje meer rechtvaardigheid, zoals het hier staat. Totdat het project af is. Het project waar God in jouw leven en in mijn leven misschien al heel lang geleden mee begonnen is. Of misschien dat hij er nog mee wil gaan beginnen. Dat je dan nooit echt tot dat punt gekomen bent dat je zegt van, ja Heer, wees u mijn leven. Heer in mijn leven. Regeer in mij met al uw kracht, hè, wat we in het begin zongen. Doet u het maar, Heer. En dat project was pas klaar als de volmaakte man, de volmaakte vrouw daar staat. Nou, dat is als Jezus terugkomt. Maar tot die tijd mag je allemaal stapjes zetten in die richting. Heel dat leven dat hij vanaf het begin met jou voor ogen had. En daarvoor hebben we de Bijbel nodig. En daarvoor hebben we het goede voorbeeld nodig. En daarvoor hebben we het nodig dat we het steeds opnieuw horen. En daar gaan we nu ook van zingen. Spreek, Heer, door uw heilig woord, zodat het ons verandert. Zodat het ons nieuwe mensen maakt. Amen. Zullen we gaan staan bij dit lied?